Gemeente, namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmorgen is er de voorbereiding op het heilige avondmaal. En volgende week zondag zal in de morgendienst het heilige avondmaal gevierd worden. En in de middagdienst is er nabetrachting en dankzegging. Bij broeder en zuster Bram en Mariska Meijer uit Nieuw-Vennep is donderdag 21 november een zoon geboren. Ze hebben hem de naam Jonas Jan gegeven, roepnaam Jonas. En nog een geboorte bij broeder en zuster Daniel en Gedien Meijer Buitendijk uit Hoorn. Is vrijdag 29 november een dochter geboren. Ze hebben haar de naam Jinte Hanna gegeven, roepnaam Jinte. Zondag 15 december zal er na de morgendienst verkiezing van ambtsdragers zijn. Ouderling A.J. Molenaar is aftredend en niet herkiesbaar. De kerkraad stelt u het volgende tweetal voor. De broeders J. Meijer van de Kruidmolen en W. Meijer van de Aard van de Neerweg. Diaken M. Molenaar is aftredend en niet herkiesbaar. De kerkraad stelt u het volgende tweetal voor. De broeders P. de Vries van de Van Olststraat in Haarlem en C.W. van Zijverden van de Flevolaan te Amstelveen. Na deze dienst wordt u uitgenodigd om koffie te komen drinken op de kerkzolder. Bij de inzameling van de gaven zijn er vandaag 3 rondgangen. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen en de derde is een extra collecte voor noodhulp in Colombia. Tot zover de afkondigingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Dat gaan we zingen, gemeente, uit Psalm 98, vers 1. En we zingen ook vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, vers 1 en 2. vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Laten we na het horen van de wet zingen uit Psalm 119, vers 13. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. Daarna lezen we verder uit het woord van God. Uit het profetenboek van Jesaja, daarvan hoofdstuk 61. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 13. En we lezen Jesaja 61.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De geest van de Heere Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God, om alle treurigen te troosten. Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven wordt sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad van de lof voor een benauwde geest. Opdat zij genaamd worden eikenbomen van de gerechtigheid, een planting van de Heere, opdat hij verheerlijkt wordt. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden, En vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Maar gij zult priesters van de Heere heten en zal u dienaren van onze God noemen. Gij zult het vermogen van heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen een eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof en het brandoffer en ik zal geven dat hun werk in de waarheid zal zijn. Ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden en hun nakomelingen in het midden van de volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Een mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want zoals de aarde haar spruit voorbrengt, en zoals een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, zo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volk.
In deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal, tevens de eerste adventszondag, staan we stil bij Jesaja 61. En als de Heer het geeft, zal dit hoofdstuk ook volgende week centraal staan. Ik bedien u vanmorgen het woord van God uit de eerste twee versen van Jesaja 61 en ik lees die u nog een keer voor. De geest des Heere Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag van wraak van onze God, om alle treurigen te troosten tot zover. Maar gemeente, voor we daarna luisteren, bidden we de Heeren eerst om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. We doen ook voorbeden voor de ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen, en vandaag in het bijzonder voor onze zuster Meijer Udo. We danken de Heeren voor de geboorte van Jonas Meijer en ook voor de geboorte van Jinte Meijer. Laat ons bidden. Trouwe en genadige Heeren in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u willen wij komen om u te loven en te prijzen om wie u bent. U bent de grote, goede en alwijze God, die barmhartig en rechtvaardig is, ja, ontfermend. En Heere, dan is er alle reden om u te danken dat we hier weer in de kerk mogen zijn rond een open Bijbel of thuis mee mogen luisteren. En Heere, richt dan ons hart op u. Want wie zijn wij? Wij zijn klein en nietig, aards en zondig. Dat horen we uit uw wet. We hebben het niet verdiend dat u tot ons komt en tot ons spreekt. En daarom, Heere, willen we ook onze zonde belijden. Onze zonde in gedachten, woorden en daden. Reinig ons en vernieuw ons door uw Heilige Geest. Vergeef onze zonde om het bloed van de Heere Jezus Christus. U heeft hem toch gezonden, de Messias. En op deze eerste adventszondag horen we van zijn werk, waartoe hij gekomen is. Heren, mogen we pleiten op zijn werk. Zie ons aan in hem. Vanmorgen ligt het profetenboek van Jesaja voor ons open. Een gedeelte wat u, Heer Jezus Christus, op uzelf hebt toegepast. Heren, wij bidden u, wilt u uw woord kracht laten doen aan ons hart? Mag het voor ons vertroostend zijn, vermanend, bekerend, vernieuwend. U weet wat wij nodig hebben. Zeker ook als we in deze bijzondere dienst ons voorbereiden op het heilig avondmaal dat, als u het geeft, volgende week bediend zal worden. Het gaat immers om uw heilige tafel. En Heren, wij belijden het dat wij in onszelf zo onheilig zijn. En daarom roept u ons op deze eerste adventszondag tegelijk ook op om onszelf te onderzoeken of wij dat geloof kennen in u. En die oproep tot zelfonderzoek, die komt tot ons allemaal, ook tot de jongens en de meisjes. Ook tot de jongeren die nog geen belijdenis hebben gedaan. Toch onderzoek. Om te zien of wij de Heere Jezus Christus lief hebben. Maar die oproep komt in het bijzonder tot de belijdende leden. Heere, wilt u geven dat dit een goede week mag zijn? Dat het niet zo zal zijn dat we gaan leven op conclusies of op vanzelfsprekendheden. Maar laten we de vraag onder ogen zien. Ken ik dat grote wonder in mijn leven dat God mij opzocht? Dat we inderdaad zo iemand zijn van wie we horen in de tekst, met een verbroken hart. Een hart dat verbonden is door de Messias. Heere, laten we onszelf onderzoeken of we dat verdriet over onze zonde kennen. Zoals we lezen over die treurende uit het hoofdstuk dat we net lazen. Heere, dat is toch altijd maar weer het verdriet dat we niet zijn wie we moeten zijn. En dat we u verdriet doen met onze zonde. En dat we daarom alleen onze toevlucht vinden in de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat deze week een aansporing mag zijn, een extra aansporing. Om ons leven en onze zaligheid in hem te zoeken en hem te vinden. En de vreugde in hem te ontdekken. Wees u zo met de hele gemeente in deze week van voorbereiding. Wees ook in deze dienst met ons. Gedenkt u de kinderen, onze jongens en meisjes. Geef eenvoud dat ze ook uw stem zullen verstaan. Geef onze jongeren dat ze jaloers zijn op het werk. Dat u werkt door uw genade. Als ze dat nog niet kennen. Maar Heere, geef ook die jongeren die u wel kennen. Dat ze met een verlangen uitzien naar uw komst. Steeds weer opnieuw. Heere, gedenkt u onze ouderen. Misschien is er in ons geestelijk leven wel sleur gekomen. Heere, wekt u dan op. En doe ons zien op u, de Heere Jezus Christus, de gezalfde door de Geest. En neemt u alles weg wat in deze dienst hinderen kan. Ons leven kan zo vervuld zijn met gedachten van zorgen, pijn of verdriet, misschien wel van moedeloosheid. Heere, laat ons hart geopend zijn voor u en uw woord. Voor de eerste keer in ons leven, maar ook steeds weer opnieuw. We willen u ook voorbeden doen. Voorbeden voor onze ouderen die helemaal bij de gemeente horen. Maar voor wie het niet meer gaat om naar de kerk te komen. Heere, gedenkt u in bijzonder onze zuster Meijer Udo. U kent haar. In de stilte van haar kamer. Heere, ondersteunt u haar. En laat haar ook uw stem horen. Wees u zo met een ieder die een kruis te dragen heeft. Geeft u ook kracht naar kruis. Maar Heere, er is ook reden om u te danken. Veel redenen, maar in bijzonder ook voor de geboorte van Jonas Meijer. Heere, wilt u Bram en Mariska ook doordringen van het wonder van het nieuwe leven. Want dat is het. Wij danken u voor de geboorte van Jonas. En we vragen u, geeft u de ouders, als ze de regenboog in de wolken zien, dat ze ook uw trouw zullen zien. En dat dat ook een oproep is om samen met hun kinderen te vluchten naar de ark van het behoud, de Heere Jezus Christus. Werkt u dat door uw Heilige Geest. Heere, we danken u ook samen met onze broeder en zuster Daniël en Gedien Meijer. Ze hebben een gezonde dochter uit uw hand ontvangen. Heere, zegent u dit jonge kind. Zegent u hen als ouders in de opvoeding van hun kinderen. Mag dat zijn in de vreze des Heeren. En geef dat ze ook daarin alles zullen verwachten van u. En van de trouw van uw verbond. Heere, weest u in alle dingen met ons. Zegen de gaven die we mogen geven aan uw dienst. Zegen ons zingen. Mag het een dienst zijn waarin u helemaal in het middelpunt staat. in ons luisteren, in ons spreken, in ons bidden en in ons zingen. Geeft u uw Heilige Geest bij de bediening van uw woord en weer de Satan. Geef dat hij geen plaats heeft in ons leven en in deze dienst. En dat alleen om de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. En als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 107 vers 1 en vers 8. Loof, loof de Heer gestadig. Dat betekent voortdurend. En ook vers 8. Laat zulke eer bewijzen aan zijn Heere gunst en macht. En wat er volgt in Psalm 107 vers 1 en vers 8. Na de inzameling van uw gaven. Laten we straks in antwoord op de preek zingen Psalm 147 vers 2. Dus Psalm 147 vers 2 na het amen op de prediking. Gemeente, we lezen eerst het eerste deel van het avondmaalsformulier, waarin het gaat over de vraag hoe we onszelf moeten voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij het gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker van de Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig. Allereerst dat wij ons vooraf recht, dat is op de juiste wijze, beproeven. En daarnaast dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken, drie delen. Ten eerste, laat een ieder bij zichzelf bedenken, dat is overdenken, bemediteren, zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, dat is verafschuwen, en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn geliefde Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede, laat een ieder zijn hart onderzoeken of hij ook deze gewisse, dat is vaste en zekere, belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat een ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En ook of hij zonder enige geveinsdheid, dat is dus zonder huichelen, alle vijandschap, haat en nijd van harte aflegt. En een ernstig voornemen heeft om van nu en voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan, die zo gezind zijn, wil God gewis, zeker, in genade aannemen. En voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Maar alle die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Daarom vermanen wij allen naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus om zich van de tafel van de Heere te onthouden die zich met de navolgende ergerlijke zonde besmet weten. En verkondigen wij hun dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee, mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij, dat is opstand en verzet, in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, dat zijn mensen die ruzie zoeken, en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, alle hoereerders, dat zijn mensen die ontucht of incest plegen, dronkaards, dieven, woekeraars, dat zijn mensen die woekerrente vragen, rovers, spelers, dat zijn hier gokkers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze van het avondmaal onthouden, omdat Christus dat alleen voor zijn gelovigen verordineerd, dat is bestemd heeft. Opdat hun gericht, hun straf en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren mag gaan dan alleen zij die zonder enige zonde zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen, te belijden, dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Daarom, ook al is het dat wij nog vele gebreken en ellende in ons bevinden, dat betekent in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, ondanks, desniettegenstaande, dat betekent hoewel dit zo is, omdat zulke gebreken ons door de genade van de Heilige Geest van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden, en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij er vast en zeker van zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en zo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het onderwijs uit ons formulier. Geliefde gemeente, wat kun je er soms naar uitzien om goed nieuws te krijgen? Jongeren, de dag dat je wist dat de examenuitslagen zou komen. Je had enorm je best gedaan, maar je zat wel met de vraag, zou het voldoende geweest zijn? En dan dat telefoontje, geslaagd. Of toen je die aantrekkelijke vacature zag. Je solliciteerde. Je werd op een gesprek gevraagd. Maar toen je hoorde dat er nog 23 anderen waren, toen begon je te twijfelen. En dan na enkele weken dat bericht, je bent aangenomen. Of als je naar de huisarts bent geweest en die heeft je doorverwezen naar het ziekenhuis voor onderzoek, dan wacht je met spanning op de uitslag. Dan is dat goed nieuws als je na een week hoort, het is allemaal goed. Goed nieuws. Daar gaat het vanmorgen ook over. Een goed bericht. Een blijde boodschap. En dat noemt de Bijbel altijd evangelie. Vandaag beginnen de Adventsweken. 4 weken voorafgaand aan het kerstfeest. En Advent betekent letterlijk komst. Dan zien we uit naar de komst van de Messias, de herdenking daarvan. En hij is gekomen. Want wij moeten de Adventsweken, het kerstfeest, niet vieren, niet gedenken, alsof het nog gebeuren moet. Wij vieren kerst na Pinksteren. Maar in deze weken wordt ons wel de vraag gesteld, wat betekent nu de komst van Christus voor mij? Zien we uit naar een goed bericht over zijn komst bij mij? Verlang je naar zo'n blijde boodschap? Niet alleen als het gaat over het komende kerstfeest, maar ook als het gaat over de voorbereiding op het heiligavondmaal. Een goed bericht. Dat vinden we in onze tekst. Laten we gaan luisteren naar de woorden van Jesaja 61 vers 1 en 2. En we vatten die woorden samen onder het thema Christus komt. En in de tekst zien we dan 4 redenen voor zijn komst. Hij komt om te bevrijden, om te verkondigen in de eerste plaats, om te verbinden in de tweede plaats, om te bevrijden in de derde plaats en om te roepen in de vierde plaats. En als de Heer het geeft, zal volgende week vers 3 centraal staan en het laatste stukje van vers 2 zal dan ook aan de orde komen. Dus Christus komt om te verkondigen, om te verbinden, om te bevrijden en om te roepen. Dus allereerst, Christus komt om te verkondigen. Gemeente, we hebben het evangelie naar de beschrijving van Jesaja voor ons open liggen. Jesaja, de grote profeet uit het Oude Testament. Hij heeft een bijzonder lange tijd geprofeteerd. In het eerste vers van dit Bijbelboek kunt u dat lezen. Want dan worden de namen genoemd van de koningen Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia. Ruim 60 jaar, sommigen noemen zelfs het getal 70 jaar, is hij profeet van de Heere geweest. En als profeet moest hij de boodschap van de Heere brengen. En dat was altijd een boodschap met 2 kanten. Vaak heeft Jesaja het oordeel moeten aankondigen. Ernstig en indringend sprak hij over de zonde van het volk van Juda en Israël. Hij heeft zelfs de ballingschap moeten aankondigen. Maar tegelijk heeft Jesaja ook rijk en ruim de genade mogen verkondigen. Genade voor afgodendienaars. Genade voor mensen die keer op keer zich van God afkeren. En wat heeft Jesaja ook rijk mogen vooruitblikken naar de komst van de Messias. De verlosser die door de Heere gezonden zou worden. Jongens en meisjes, misschien kennen jullie die teksten wel uit het boek Jesaja. Die gaan over de geboorte van de Heer Jezus. Misschien moet je ze wel leren in deze week. Ik denk aan Jesaja 7 vers 14 bijvoorbeeld. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel noemen. Of die andere tekst met zoveel rijke namen voor de Heer Jezus. In hoofdstuk 9, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Of die bekende tekst uit Jesaja 11 over dat rijsje, dat takje, dat op zal bloeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En vanaf Jesaja 40, dan begint het gedeelte in het boek Jesaja dat ook wel het troostboek wordt genoemd. Daarin staan profetieën over de knecht van de Heere. En dat is in de eerste plaats het volk Israël. Maar het wordt steeds duidelijker in het boek Jesaja, naarmate je verder leest, dat deze knecht niet alleen een volk is, maar boven alles een persoon. Hij zal Israël terugbrengen bij de Heere zelf. De knecht van de Heere is zoals Israël had moeten zijn, maar nooit is geweest. En in het Nieuwe Testament valt het volle licht over wie die knecht is. Het is de Heere Jezus Christus. En dan het hoofdstuk wat vanmorgen voor ons open ligt, Jesaja 61. Dat staat helemaal in het slot van het boek Jesaja. En vanaf hoofdstuk 56 gaat het niet zozeer meer over de knecht van de Heere, maar over iemand die gezalfd is. Het zijn profetieën aan hen die ballingen zullen zijn en weer zullen terugkeren naar Israël, uit Babel. Jesaja noemt dat het overblijfsel. En dan klinken er woorden van vermaning en troost om vast te houden aan de God van het verbond, totdat al zijn beloften zijn vervuld en ze hem in heerlijkheid zullen zien. En zo brengt Jesaja ook in Jesaja 61 een blijde boodschap. Het is onvoorstelbaar goed nieuws. Natuurlijk allereerst voor die ballingen die zullen terugkeren naar het verwoeste land. Maar dwars door alle rouw en somberheid heen klinkt helder de stem van de vreugdebode. Het gaat over de gezalfde. Kijk maar in het begin van vers 1. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Wie spreekt hier? Ja, dan moeten we twee bladzijden terug naar hoofdstuk 59. In dat hoofdstuk worden de zonden van het volk nadrukkelijk benoemd. Maar ook dat de Heere een verlosser gaat zenden. Kijkt u maar in Jesaja 59 vers 20. Daar staat dit. Maar er zal een verlosser tot Sion komen. Namelijk voor hen die zich van de overtreding, voor hen die de overtreding in Jacob bedreven hebben, zegt de Heer. Het is dezelfde als de knecht van de Heer. Eerder in het boek Jesaja. En over hem gaat het ook in Jesaja 61. Het gaat over deze verlosser. En in de tekst wordt benadrukt dat hij is gezalfd. Jongens en meisjes, denk dan maar aan bijvoorbeeld de profeet Elia. Elia die kreeg te horen dat hij door de Heere zou worden opgenomen in de hemel. Maar voordat dat gebeurde, moest hij een hoorn nemen van een schaap of van een geit. En die hoorn is helemaal hol van binnen. En daar moest hij zalfolie in doen. En met die hoorn moest hij gaan naar Elisa. En hij moest die olie gieten over het hoofd van Elisa. Want Elisa zou zijn opvolger zijn. Hij moest hem zalven tot profeet. En daarna moet Elia nog een keer zo'n hoorn nemen. En dan moet hij naar Jehu gaan. En die moet hij zalven tot koning. Als er in de Bijbel sprake is van zalven, dan betekent dat altijd, deze man wordt door God aangewezen om profeet, priester of koning te zijn over het volk van God. En nu gaat het in Jesaja 61 over het feit dat de verlosser gezalfd wordt. Nee, niet met echte zalf, maar kijk eens goed, met de Heilige Geest. Wie is de verlosser? Het gaat hier over de Heere Jezus. Hij is gekomen als de beloofde Messias. Heb jij hem ook nodig? Als verlosser van je schuld en zonde? En gemeente, bij het woordje gezalfd, er staat in het oorspronkelijke taal een woordje dat bijna gelijk is aan het woordje Messias. Over hem gaat het in deze tekst. En dat hoeven we niet te raden. Want dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. In Lucas 4, daar leest de Heer Jezus voor uit de boekrol van Jesaja. Hij staat daar in de synagoge van Nazareth. En hij vraagt, geef me de boekrol van Jesaja eens. En dan doet hij die open bij dit teksthoofdstuk. En daarna zegt hij, als hij de woorden van de tekst heeft voorgelezen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Met andere woorden, die gezalfde uit Jesaja 61, dat ben ik. En daarom mogen we zeggen, het gaat in Jesaja 61 over Christus. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hoort u hoe hier de drie enige God aan het werk is? Voor de verlossing van verloren zondaren. De tekst begint met de geest. En vervolgens klinkt de Heere, Heere. Dat is de drie enige God met de Vader als handelende persoon. En vervolgens staat er dat die zalving is op mij. Op Christus. De geest, de Vader en de Zoon. En Christus is gezalfd tot profeet, priester en koning. De drie enige God, de Vader, de Zoon en de Geest zijn helemaal betrokken op de zaligheid. Alles heeft de drie enige God in het werk gesteld om u, om jou zalig te maken. De Vader wilde zijn heilig kind afstaan. Hij wilde hem sturen naar deze aarde. Die totaal is aangetast door de zonde. En de geest, die wilde hem helemaal vervullen met zijn heerlijkheid. Om die verlossing ook daadwerkelijk tot stand te brengen. En de zoon, die was gewillig om in de diepte van de vernedering af te dalen. Om te komen naar deze aarde. Ik zal borg worden. En daarom is Christus gezalfd. Gods liefde in Christus is zo sterk voor verloren zondaren, dat deze Messias knecht is gezalfd met de geest van de drie enige God. Om te komen in de kerstnacht in een beestenstal. Ja, meer nog, om te lijden en te sterven voor mensen bij wie geen plaats is voor hem van huis uit. Hij is gekomen om de Heilige Geest te verwerven, zodat hij in zondaars harten kan wonen. Onbegrijpelijk wonder. En als u door geloof volgende week het brood en de wijn mag proeven en smaken, dan zeggen die tekenen, ik ben gezalfd om een goede boodschap te brengen, namelijk het evangelie van uw verlossing, van uw vergeving. Want gemeente, als er in het Oude Testament een profeet, een priester of een koning gezalfd werd, dan betekende die zalving dat God die persoon speciaal had afgezonderd voor de taak waartoe hij gezalfd werd. Dan heeft God die persoon afgezonderd in de eerste plaats voor zichzelf. Denkt u nog maar eens aan die preek over het offer van Abraham. Als Abraham tegen Isaac zegt, God zal zich voor zichzelf een lam zien. Zalven, dat betekent, God geeft volmacht om namens hem de taak te verrichten. Welke taak is dat? Wel, God heeft Christus gezalfd met zijn geest om allereerst te verkondigen. Hij wordt hier als eerste voorgesteld als profeet. Hij is gezalfd en gezonden om het evangelie te verkondigen van redding en zaligheid in zijn bloed. Maar als iemand in de Bijbel gezalfd wordt, dan betekent dat niet alleen dat de Heer hem helemaal afzondert en geschikt maakt voor zijn taak, maar dat hij hem ook bereidwillig maakt om die taak uit te voeren. En dat is bij de Heere Jezus wel gebleken. Wat is hij bereidwillig gemaakt om de weg van lijden, de weg van kruis, de weg van de dood te gaan. Niet voor zichzelf, maar voor de eer van zijn Vader. Maar ook om aan de avondmaalstafel tegen u en tegen jou, die zonder hem niet meer leven kan, te kunnen zeggen: ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij is afgedaald om knecht te kunnen zijn. Vader, hier ben ik. Ik zal gaan om te verkondigen dat ik in plaats van zondaren uw toren zal dragen. Ik zal komen in Bethlehem, in een beestenstal. En ik zal alles doen wat u me opdraagt. Totdat ik kan zeggen: het is volbracht. Een gemeente, zo is de Heer Jezus een heel andere profeet dan alle profeten van het Oude Testament. Want die profeten, die moesten Gods woord doorgeven. Indringend, waarschuwend, nodigend, lokkend. Maar deze hoogste profeet, die met de Heilige Geest is gezalfd, die verkondigt niet alleen de zaligheid in zijn bloed, maar die heeft de zaligheid ook daadwerkelijk verdient. En daarom kan hij u en jou werkelijk vrijmaken van de geestelijke en lichamelijke nood waarin u zich bevindt. Ja, hij brengt werkelijk de boodschap van bevrijding. En hij is tegelijkertijd het centrum van die bevrijding, van die boodschap. Want wie in deze gezalfde gelooft, de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, wie zijn vlees eet en zijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Zo heeft hij zelf gezegd in Johannes 6. Er is geen ander medicijn tegen uw schuld dan het bloed van het kind van Bethlehem. Tot wie komt die boodschap in de eerste plaats? Volgens de tekst komt hij tot zachtmoedigen. Wat zijn dat voor mensen? Zijn dat mensen met een zacht karakter? Mensen die altijd vriendelijk zijn. Die zichzelf altijd op de tweede plaats zetten. Nou, nee gemeente, het gaat hier niet over mensen met een bepaalde karakterstructuur. Het woord dat hier voor zachtmoedigen wordt gebruikt, dat wijst op iemand die arm is. Iemand die buigt voor God en voor mensen. Mag ik het eens zo zeggen? Een zachtmoedige, dat is iemand van wie het harde hart gesmolten is door de liefde van Christus. Bent u dat? Ben jij dat? Geen zachtmoedige van jezelf, maar met een gesmolten hart door de liefde van Christus. Dat je diep van binnen zegt: Heere, u weet alle dingen. U weet wat er vanuit mezelf uit mijn hart voortkomt. U weet dat ik helemaal geen recht heb op die blijde boodschap. U weet dat ik van mezelf niets heb waarom ik kan zeggen: daarom heb ik de evangelieboodschap verdiend. Maar ik heb u zo hartelijk lief. Als je door het werk van de Heilige Geest deze gezalfde knecht van de Heere, deze Messias hebt leren kennen, dan ben je een zachtmoedige geworden. Ook al ben je de hardste en de koudste zondaar, als Gods Geest je aanraakt met de liefde van Christus, dan breek je. Het staat ook in het vervolg van de tekst. Dan herken je je in zo'n verbrokene van hart. Ja, want deze Messias is niet alleen gezalfd om, maar ook door God gezonden om verbrokene van hart te verbinden. En dat brengt ons ook bij het tweede. Hij is gekomen om te verbinden. Want na het woordje zalven is er in onze tekst ook sprake van het woordje zenden. De Heer Jezus is niet alleen met de Heilige Geest gezalfd, maar hij is ook door zijn Vader gezonden. En wat moet hij gaan doen? Wat is zijn werk? Gemeente, hij moet niet alleen een blijde boodschap aan zachtmoedigen verkondigen. In het vervolg van vers 1 en ook in vers 2 en 3 wordt de taak van die gezalfde knecht van de Heer helemaal verder ingekleurd. Er staat, hij, dat is de Heere Heere, heeft mij, dat is Christus, gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Jongens en meisjes, ik weet niet, misschien is het bij jou wel eens gebeurd, dat je je arm brak. Je was aan het spelen op het schoolplein en je zat op het klimrek en je viel eraf. Wat deed dat pijn aan je arm? En toen je in het ziekenhuis was, zei de dokter, het is gebroken. Er moet gips om je arm. Nou, dat wordt dan gedaan, gips eromheen en daaroverheen nog verband. Waarom? Door dat gips en het verband blijft je arm helemaal recht en kan het gebroken bot weer helemaal aan elkaar groeien. Totdat het helemaal genezen is. Nou, zoiets wordt door Jesaja ook bedoeld. Hij zegt, de Heer Jezus is gekomen om gebroken harten te verbinden. Nou, misschien vind je dat wel vreemd, want je hart kan toch niet breken? Nee, dat wordt ook niet letterlijk bedoeld. Jesaja bedoelt, ik zal het proberen uit te leggen, als je nu nooit aan de Heere denkt. Als je geen last hebt van de zonde die je doet. Als je de Heere niet lief hebt. En het liefst alleen maar doet wat je zelf wil doen. Dan zegt de Bijbel, je hebt een hart van steen. Dat is hard. Dat is koud. Dat is een hart zonder God. Maar als de Heilige Geest liefde tot de Heere Jezus in je hart geeft. Tot de Verlosser. Dan breekt hij dat harde hart open. En dat doet pijn. Dan heb je verdriet over je zonde. Dan heb je de verdriet over dat je de Heere zo lang niet hebt lief gehad. Maar nu zegt Jesaja, de Heere Jezus is gekomen op deze aarde. Om jongens en meisjes, mannen en vrouwen, met een gebroken hart te verbinden. Nee, niet zoals een gebroken arm. Dat het weer net zo hard en koud wordt als daarvoor. Nee, de Heer Jezus verbindt gebroken harten met zijn evangelie. Met de blijde boodschap. Hij laat je dan door zijn woord merken. Ik ben gekomen om jouw hart helemaal vol te maken met mijn liefde. Om jouw zondige hart helemaal te vernieuwen. Ken jij zo de Heer Jezus al? En uw gemeente? Herkent u zich in zo'n gebrokene van hart? Gebroken vanwege je zonde tegenover een God die alleen maar goed doet. Hier is een heelmeester, een heiland, die zich op Golgotha heeft laten breken voor gebrokenen van hart. Om hen weer te kunnen verbinden. Te verbinden met de belofte van zijn verbond. En voor zulke mensen staat komende zondag hier de tafel van de Heere gereed. Daar is hij aanwezig. Om het u niet alleen te verkondigen. Maar ook te laten zien. Kijk maar, mijn kind. Je bent gebroken van hart. Maar als je dat brood nu gebroken ziet worden. Zo heb ik mij laten breken. Zo ben ik heiland geworden. Om je gebroken hart te kunnen verbinden. Want daarom ben ik gekomen in de kerstnacht. De gemeente, overdenk deze week niet alleen zoals we uit het avondmaalsformulier zojuist hebben gehoord. Uw zonde en vervloeking. Maar vraag uzelf ook af, ben ik daaronder verbroken? Enerzijds verbroken door wat u de Heere elke dag aandoet met uw zonde en met uw wegdwalen. Maar anderzijds ook verbroken door de liefde van God in Christus. Dat Hij nu zo laag wilde afdalen om uw zonde wonden te kunnen verbinden. Dan kun je, als het goed is, niet wegblijven bij de kribbe vandaan. Als je daarover leest of hoort uit Gods woord, dan bid je: Heere Jezus, bent u daarvoor naar deze aarde gekomen? Heeft u zich daarom in een beestenstal laten neerleggen om mijn verbroken hart te kunnen verbinden? Vraag deze week of de Heere de ogen van het geloof weer wil geven. Om in de vergoten wijn het bloed van deze heiland te mogen zien. Waarmee Hij uw zonde wonden wil genezen en verbinden. Maar deze gezalfde knecht van de Heere doet nog meer. Hij is ook gezalfd om te bevrijden. Dat brengt ons bij het derde. De komst van Christus is om te bevrijden. Want zo staat het er. Hij is gezalfd en gezonden om voor gevangenen vrijheid uit te roepen. En de zin erop zegt in feite hetzelfde, maar met andere woorden. En voor gebondenen opening van de gevangenis. Gemeente, dat is ook het werk van de Messias, Gods knecht. En dan gaat het over het woordje vrijheid. Dan gaat het over gevangenen en gebondenen. En dan denk je als eerste aan een gevangene zoals in onze dagen. Iemand die een misdaad heeft gepleegd en is opgepakt door de politie. Door de rechter is veroordeeld tot een gevangenisstraf. Maar in Jesaja 61 is dat niet het eerste waar we aan moeten denken. In combinatie met vers 2 moeten we hier denken aan het beeld van het jubeljaar. Elk 49ste jaar na 7 sabbatsjaren brak het zogenoemde jubeljaar aan. En in dat jaar komen alle stukken land weer terug bij de oorspronkelijke familie. Maar het jubeljaar was ook het jaar waarin alle slaven werden vrijgelaten. Ze werden vrij man. En dat jubeljaar werd aangekondigd door een heraut die op een zilveren trompet blies. En dat gebeurde in dat jaar op de grote verzoendag. En dan volgt, nadat die heraut op die trompet heeft geblazen, de aankondiging dat er vrijheid komt voor slaven. Het jubeljaar is aangebroken. Gemeente, dat beeld moeten we voor ogen houden als we hier de tekst lezen. Want wat was het voor een slaaf een bijzondere dag als zij hoorde: je bent vrij. Je bent niet meer gebonden. En nu zegt Jesaja hier: zo is de Messias ook gekomen. Hij is gezalfd om vrijheid als een heraut uit te roepen. Om het te proclameren voor een ieder die in geloof tot hem komt. Je bent vrij. De gevangenisdeuren staan open. En dat is in letterlijke zin een troostvolle aankondiging, een profetie voor die weggevoerde ballingen. Eens zal de gezalfde van de Heere hen bevrijden. Dan mogen ze weer wonen in het land dat ze van hun vaderen geërfd hebben. En in vers 4 tot en met 9 wordt dat verder uitgewerkt. Maar omdat de Heere Jezus deze woorden in Lucas 4 ook op zichzelf betrekt, heeft dit beeld ook een geestelijke betekenis. Christus is gezalfd en gezonden om gevangenen vrij te maken. En dan is de vraag: zijn wij dan gevangen? Ja. Allemaal. Gevangenen van de Satan. Hij heeft ons onder zijn hoede sinds de zondeval. En daarmee staan we van nature, zoals we geboren worden, onder het oordeel van God. Wij kunnen in het Rijk van God niet komen, tenzij we vrijgemaakt worden door deze gezalfde. Het kan zijn dat je de gebondenheid door Satan ook ervaart als je samen met Paulus zegt: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Nou, wie? Wie zal mij verlossen? Daar is nu de Messias voor gekomen in de kerstnacht. Om geestelijk gevangenen te bevrijden uit de macht van de boze. Om hen die gebonden zaten aan de wereld, aan hun eigen hart dat steeds maar weer de verkeerde kant op wil. Om hen uit die gevangenis los te maken. Jezus Christus heeft de macht en is gezonden om de sleutels van de hel en de dood te gebruiken. Om de zondegevangenis waar wij in vastzitten te openen. Misschien is dat wel steeds een stil verdriet in je leven. Als je zo voelt dat er een strijd in je leven gaande is. Dat de duivel je niet wil laten gaan. En het lijkt hem zo vaak te lukken om je gebonden te houden. En voor iedereen is het weer een andere zonde, die ook wel de boezemzonde wordt genoemd. De koningszonde, waar je zo moeilijk afstand van kunt doen. En dan voel je dat de Satan je niet los wil laten. Maar de Heer Jezus is gekomen om van zonde en schuld te bevrijden. Ook die zonde die nog na het leren kennen van hem in je is overgebleven. En daarom roep hem aan. Deze gezalfde. In de dag van de benauwdheid. Hij zal er u uithelpen. En u zult hem eren. Je kunt dat lezen in Psalm 50. Als je door het geloof mag zien op deze gezalfde, de Heer Jezus Christus, dan zijn we in hem toch meer dan overwinnaars. Ervaar je dat altijd zo? Nee, helaas niet. Zolang we in dit leven zijn, is die oude mens er ook nog. En die kan zomaar de kop opsteken. Soms tot je verdriet op momenten dat je de nabijheid van de Heere zo sterk voelt. En dan kun je zomaar moedeloos worden. Komt er dan nooit een einde aan? Gemeente, daarom staat de avondmaalstafel aangericht. En uit het formulier zullen we volgende week dezelfde boodschap lezen van bevrijding. Hij, Jezus Christus, werd gebonden opdat hij ons zou ontbinden. En Jesaja mag het hier als een blijde boodschap opschrijven. En de Heer Jezus herhaalt het in Lucas 4. Dat gaat over mij. Ik ben gezonden om gevangenen aan zonde, aan duivel en wereld loslating te preken. En wanneer doet hij dat? In de tekst staat in het jaar van het welbehagen van de Heere. Dat brengt ons nog kort bij het vierde. Hij is gekomen om te roepen. En hij roept het jaar van het welbehagen van de Heere uit. En daarmee wordt ook gewezen op het jubeljaar. Door zijn komst naar deze aarde heeft de Heer Jezus verlossing gegeven. Toen hij daar in die stal van Bethlehem geboren werd, toen was de volheid van de tijd aangebroken. Eeuwenlang had de stem van de profetie geklonken. Maar toen, op dat moment, was die tijd helemaal vol. Het was de tijd van Gods welbehagen. Dat is de tijd waarop God de geschiedenis is ingegaan in zijn Zoon Jezus Christus. Om de kop van de Satan te vermorzelen. De bevrijding van verloren zondaren begint in de eeuwigheid al. En die bevrijding wordt verkondigd in de belofte. We hebben het verschillende keren gehoord toen we hoorden over de geschiedenissen van Abraham. En als er dan nergens meer plaats is, En als Jozef en Maria uiteindelijk in een stal zijn aangekomen, dan breekt het jaar, de dag van het welbehagen van de Heere aan. De volheid van de tijd. En gemeente, die volheid van de tijd, dat jaar van het welbehagen des Heeren, duurt nog voort tot op de dag van vandaag. De avondmaalstafel is er het bewijs van. Het gebroken brood en de vergoten wijn zijn de tekenen waaronder Christus in de gemeente aanwezig is. En hij zegt het, hij vraagt het. Zijn er onder u zachtmoedigen, van wie het harde hart gesmolten is door mijn liefde? Zijn er mensen met een gebroken hart, dat ik als grote heelmeester mag verbinden? Bent u weer gevangen door die oude mens, door de duivel met zijn verleidingen? Ben jij dat zo gebondene, die zegt, Heere, nu was het de vorige keer aan het avondmaal zo goed en ik dacht, ik wil u nooit meer verdriet doen. Maar het is mislukt. Het is jammerlijk mislukt. Maar de Heer Jezus vraagt, mag ik je vrijheid verkondigen? Want gemeente, voor zulke mensen is de Heer Jezus gekomen op deze aarde. En hij vraagt van u geen zondeloosheid. Hij vraagt niet of u uzelf eerst wil genezen. Hij vraagt niet, bevrijd jezelf eerst maar eens uit die gevangenis. Ontbind jezelf maar eens. Nee, hij vraagt, mag ik dat doen in je leven? Hij vraagt oprecht geloof in zijn naam. Zoals we dat ook vanmiddag zullen horen uit zondag 7. Als je hier volgende week zondag zit, dan beleid je in het openbaar. Ik ben zo'n zachtmoedige. Niet van mezelf. Maar door Gods genade. Ik heb zo'n gebroken hart. Maar ik geloof dat Christus mij verbindt. Als die grote heelmeester. Ik ben zo'n gevangene. Die vrijheid heeft gekregen. Een gebondene die losgemaakt is. En ik heb het nodig dat ik dat steeds opnieuw hoor. Want misschien zeg je het wel, ik kan dat wonder zo vaak niet geloven. Dat hij nu voor mij gekomen is. Maar ik kan niet anders dan me vastklemmen aan hemzelf en aan zijn belofte. En daarom heeft de Heer Jezus het avondmaal ingesteld. Om in die tekenen van brood en wijn de blijde boodschap te brengen van vergeving van zonde. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te proclameren voor mensen die zonder hem niet meer verder leven kunnen. Voor zulke mensen zijn die tekenen er, tot versterking van hun zwakke geloof. Voor mensen die zich zo herkennen in degene tot wie Jesaja zijn heilsboodschap mocht verkondigen. Tot zulke jongeren en ouderen zegt de gezalfde knecht van de Heer, Christus zelf, hier hebt u de tekenen van mijn hartelijke liefde en trouw. Om u te laten weten dat ik ook voor u gekomen ben. Om uw gebroken hart te verbinden. Om u uit de gevangenis te bevrijden van de duivel en de zonde. Ik ben ook voor u gekomen. In het jaar van het welbehagen van de Heere. Maar gemeente, en dat is ook de ernst van deze tekst, daar staat nog wel iets achter. Er is ook een keerzijde. Er is ook een dag van de wraak van onze God. Dat is de dag waarop alle vijanden van Christus, van deze gezalfde, zullen worden geoordeeld en gestraft. Omdat ze deze heiland hebben verworpen. Gaat dat over u? Gaat dat over jou? Dan is deze voorbereidingsweek een aansporing. Laat het niet zo zijn. Als je deze knecht van de Heere niet kent, dan word je niet genodigd tot zijn tafel. Maar dan word je wel genodigd tot de zaligheid. Verlaat je zondige leven zonder hem. En kom tot deze gezalfde, tot deze hoogste profeet, deze enige priester, deze eeuwige koning, Jezus Christus. Als je hem nog niet kent, bid dan om het werk van de drie enige God in je hart. Bid om geopende ogen. Bid om een verbroken hart. Bid om bevrijding uit de macht van de boze. Want de tekenen van brood en wijn zijn volgende week voor die treurende uit het slot van de tekst. Die zo intens verlangen naar troost. En ja, die troost zal er zijn. Want Christus komt. Ja, hij is gekomen als heiland. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige en ontfermende Heere in de hemel. Wij willen u danken voor uw woord van deze morgen. Dat u bent gekomen, Heer Jezus Christus. Gezalfd met de geest. Om gebrokenen van harten te helen. En te verbinden in hun smart. En Heere, u weet wie dat met heel zijn hart meezong. Geef dat we zo ook mogen zien op u, de Heer Jezus Christus, die gekomen is als deze gezalfde. Geef dat we uw roepstem niet terzijde zullen schuiven, maar ons zullen onderzoeken, ook deze wijk. Ken ik hem? Om te leven uit uw belofte, die in u ja en amen zijn. Heere, geef dat we uw woord thuis ook zullen overdenken. Doe ons uitzien naar uw spreken en geef daartoe uw Heilige Geest. Vergeef alles wat niet was in deze dienst naar uw heilige wil. Ga met ons als we naar huis gaan. Geeft u nog een goede ontmoeting na deze dienst met elkaar. Geef gesprek in de gezinnen als dat mogelijk is. En geef ook uw nabijheid als we alleen thuis komen. Bewaart u ons. Alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 113 vers 4. Wie is aan onze God gelijk? Psalm 113 vers 4. Ga nu heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.